onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 84. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 84e psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij het vierde vers van Psalm 17. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woeden en hen beschermt in het grootst gevaar. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 17e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis Vervolgens wordt u gelezen uit het boek der Psalmen, de 84ste psalm, vanaf het eerste vers tot en met het 13e vers. We noemden u psalm 84, vanaf het eerste vers tot het einde van deze psalm.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende, ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zangmeester op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij er jongskens legt bij uw altaren. Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk, Sela. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welke hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der Moerbeziënbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein, Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God Jacobs. Sela. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uw gezalfden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere, der Heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt.
De tekst voor vanmiddag vindt u in de u zojuist voorgelezen psalm en wel het 7e vers van psalm 84. Psalm 84 vers 7, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Als zij door het dal der moerbezibomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zingen wij van Psalm 84, het derde vers. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En het vierde vers, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. En wat er verder volgt uit de versen 3 en 4 van de 84ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, Psalm 84, daar staat boven voor de opperzangmeester. Dat is de man die leiding gaf aan het zingen in het heiligdom. Op de gittit, dat is een muzikale aanduiding waarvan we niet precies weten wat dat betekent. Wellicht wordt er een bepaald muziekinstrument mee bedoeld. Een psalm voor de kinderen van Korach. Nazaten van Korach. Korach zelf getroffen door het vuur van Gods toren. Nazaten mogen een plaats innemen in Gods heiligdom. En dan gaat het verder. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Dan kijken we de psalmdichter in het hart. Want hij zingt dat niet alleen maar met zijn mond en met zijn verstand. Maar hij mag dat met zijn hart doen. Omdat de Heere zijn liefde in het hart heeft uitgestort. Anders kon hij nooit zeggen dat die woningen lieflijk zijn. En dat zijn hart uitgaat en verlangt om in Gods huis te mogen verkeren. Om daar het zingen te mogen horen. Om daar de offerdienst te mogen zien. Lieflijk geldt het ook van mij, van u, van jullie. Dat we graag naar de kerk gaan. En waarom? Kunnen jullie daarop ook het antwoord geven? Om te horen wie de Heere is, wat hij doet, dat er bij hem genade is voor eilwaardige zondaren en zondaressen, dat hij zelf de weg tot de zaligheid heeft uitgedacht en gebaand in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Want alles in het heiligdom, datgene wat er gezien werd, wat er gehoord werd, wat er gezongen werd, wijst heen naar dat offer van Christus dat gebracht zou worden op de door God bepaalde tijd. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Ja, dan moeten we het eerlijk zeggen, dat dat lang niet altijd even sterk leeft. En dan is deze versen, dit vers, deze woorden zijn een aansporing om de knieën te buigen. Heren, dat verlangen toch weer sterker zou mogen leven. Dat verlangen naar uw huis, naar uw voorhoven. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. En dan is die psalmdichter, die op dit moment niet naar Gods heiligdom kan komen, waarschijnlijk omdat hij met het leger is uitgetrokken, maar we weten dat niet zeker. In ieder geval, hij kan niet opgaan, maar het is wel zijn verlangen. En dan weet hij, de musjes en de zwaluwen hebben daar zelfs een plaats. En dan roept hij het uit: bij uw altaren, Heere der Heerscharen, eigenlijk een afgebroken zin. Je zou dat aan kunnen vullen met deze woorden: daar wil ik zijn, daar wil ik verblijven, daar begeer ik te wonen, mijn koning en mijn God. Daar komt het op aan. Voor mij, voor u, voor jullie. Kan dat al persoonlijk gezegd worden? Mijn koning en mijn God. Want in Adam hebben wij voor een andere koning gekozen. De allergrootste vijand van deze koning, die genoemd wordt in Psalm 84. We zijn afgodendienaren geworden. In het hart en leven van deze psalmdichter is een wonder gebeurd. De Heere heeft hem getrokken uit de macht der duisternis en overgebracht in zijn wonderbaar licht, tot een onderdaan gemaakt van hemzelf, mijn koning en mijn God. Dat horen we ook in de belijdenis van Rut. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Rut wilde die koning die God dienen. En dat leeft in het hart van klein en groot in de genade. Vanuit de ingestorte liefde van God. Die koning en die God willen dienen, vrezen en eren. En dan lezen we een zalig spreking in vers 5. Welgeluk zalig zijn zij die in uw huis wonen. En dat betreft hier allereerst het gewone wonen in dat huis. De priesters en de levieten die bij de dienst des Heeren betrokken waren. Maar we mogen die lijn ook geestelijk doortrekken. Wie bij de Heere mag wonen, wie het van hem mag verwachten, wie uitziet naar het samen zijn rondom het woord in de kerk, bijzonder op de zondag. Ja, die mogen bij de Heere wonen. Het is hen goed nabij God te zijn, dat staat toch ook in de 73ste psalm. Welgeluk zalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk. Steeds hebben zij stof om de Heere groot te maken en te verheerlijken. Dag aan dag overlaat hij ons. Hij geeft immers wat we nodig hebben voor het lichaam. Maar hij geeft ons ook zijn woord. De prediking van zijn woord. En de bediening van de sacramenten. Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in u is. Dus niet alle mensen worden welgelukzalig gesproken. Als je je sterkte niet zoekt in God, dan ben je niet welgelukzalig. Dan ben je rampzalig. Vol van rampen betekent dat. Dan lig je onder het oordeel van God. Maar daartegenover door genade als het gelden mag. Dat je je sterkte zoekt bij de Heere. Dan wordt het uitgesproken. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is. En dan komt er iets dat jullie misschien niet begrijpen. Dan staat er. In welker hart de gebaande wegen zijn. Gebaande wegen. Dat zijn wegen die in orde zijn gemaakt. En dat gebeurde als de grote feesten naderden. Als de Israëlieten naar Jeruzalem moesten gaan 3 maal per jaar op de grote feesten. Daar werden de wegen in orde gemaakt. Oneffenheden of wat er ook zou zijn, werden dan uit de weg genomen. Opdat de reizigers naar Jeruzalem daar veilig zouden aankomen. Zo is er ook een gebaande weg naar het hemelse Jeruzalem. Die weg is door God uitgedacht. Die weg is er alleen door het werk van Christus. Denk maar aan deze bekende woorden. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Die weg gebaand door zijn lijden en sterven. Hij ging een heel andere weg. Een weg vanuit de hemel naar deze zondige aarde. En hij wist wat dat zou betekenen. De weg van lijden en sterven. De weg van gevangen genomen worden. veroordeeld worden, gegezeld worden, gekruisigd worden. De weg naar de helse smarten. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Christus moest en wilde die weg gaan, opdat er een weg gebaand zou worden naar de hemel voor heilwaardigen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dat sprak hij tot zijn discipelen. En er zijn hier maar enkele plaatsjes. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Zouden we dat dan niet zoeken, geliefde gemeente? Leeft u nog voor eigen rekening? Bent u nog niet op weg naar het hemelse Sion? Op het gebed wil de Heere wonderen werken tot eer en verheerlijking van zijn naam. In het hart van die pelgrim werd nagedacht over die wegen naar Jeruzalem, want daar wilde hij komen. Als het hemel verlangen mag leven, als het verlangen mag leven om bonden te zijn en met Christus te zijn, als er het verlangen mag zijn nooit meer te zondigen, dan zijn die gebaande wegen ook in het hart, die weg die Christus gebaand heeft. En dan wordt er gewandeld op de weg die de Heere wijst in zijn woord. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. En dan komen we bij onze tekstwoorden. Als zij, dus die pelgrims naar Jeruzalem, als zij door het dal der moerbezibomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Pelgrims naar Sion, met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats hulp nodig. Als zij door het dal der moerbezibomen doorgaan. Ten tweede, hulp gezocht. Stellen zij hem tot een fontein. En ten derde, hulp gekregen. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Pelgrims naar Sion. In de eerste plaats hulp nodig. Ten tweede, hulp gezocht. Ten derde, hulp gekregen. Het is lang niet altijd voorspoed in het leven van pelgrims naar het hemel Sion. En dat was ook al zo als je reisde vanuit een verre plaats naar het aardse Jeruzalem, naar het aardse heiligdom. Daar waren moeilijkheden. Daar konden allerlei zorgen optreden. In de letterlijke zin van het woord wordt hier gesproken van het dal der moerbezibomen. Dat is een dal vlakbij Jeruzalem. We weten niet precies waar dat dal heeft gelegen. Het was wel een dal waar hitte heerste. Waar geen water was. Waar je last had van de brandende zon. En waar het 's nachts koud kon zijn. En tijdens de reis naar Jeruzalem kon er ook in dat dal rovers zich bevinden of wilde verscheurende dieren. Het was gevaarlijk op reis naar Jeruzalem. Er staat in de Hebreeuwse taal het woord baka. En dat betekent tranen. Vandaar dat dat dal der moerbezibomen ook zo vertaald kan worden. Tranendal. En deze wereld is een tranendal geworden. Denk maar eens aan de oorlogen die nu gevoerd worden. Ik heb het genoemd in het gebed. Wat een leed, wat een verdriet, wat een tranen worden er dan niet vergoten. In zekere zin zou je kunnen zeggen, dat ieder mens met leed en verdriet in aanraking komt. Niet alleen Gods kinderen, maar ook zij die de Heere niet vrezen, zij die nooit naar de kerk gaan. Ook zij kunnen toch van alles moeten meemaken. Als je geliefde man of geliefde vrouw van je zijde wordt weggenomen, zou dat geen tranen geven? Tranendal? Denk aan de woorden van het huwelijksformulier. Velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Als je ziek wordt, als je op een leeftijd uitgeschakeld bent, als er weinig of geen zicht is op verbetering van de lichamelijke omstandigheden, als je psychisch zwak bent en daar telkens last van hebt, een tranendal. Als je niet meer samen kunt wonen, niet meer heel de dag bij elkaar kunt zijn, dat komt voor. Als een van de twee uit een echtpaar in een verpleeghuis verkeert. Tranendal. Als er lege plaatsen zijn in het gezin. Tranen. Maar ook Gods kinderen blijft dit niet bespaard. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vrome lot. Ook hen kan van alles overkomen. En het is een wonder van genade als je onder die omstandigheden niet opstandig wordt, niet murmureert tegen de Heere. Er kunnen allerlei gedachten ons omgaan in het hart. Herinnert u het zich nog? Psalm 73. Asaf, een kind van God. Wat kan er soms veel gebeuren? Denk eens aan Job. Op één dag raakte hij al zijn bezittingen kwijt en ook al zijn kinderen. En dan mag hij het overgeven. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Zijn gezondheid werd ook nog aangetast. Hij kreeg zijn vrouw tegen. En we kunnen niet zeggen dat er een bepaalde reden was waarom dit alles in het leven van Job plaatsvond. Dat is Gods soevereine handelen in het leven van zijn volk en kinderen. Opdat het goud van het geloof zou schitteren. En dat goud dat schittert bijvoorbeeld in deze woorden: ik weet, mijn verlosser leeft. Job mocht het in alles van de Heere verwachten. En op Gods tijd is hij opnieuw rijk gezegend. Een dal van moerbezibomen. Een tranendal. De oorzaak kan ook bij Gods kind liggen. Als je iemand te weinig eten geeft, dan wordt hij mager. Als wij te weinig tijd nemen om Gods woord biddend in de vreze Gods, eerbiedig, aandachtig en met een geestelijk oordeel onderzoeken, als we te veel opgeslokt worden door de dingen van dit drukke bestaan, en dat is zeker waar dat het een druk bestaan is vandaag aan de dag, dan komt er een magerheid aan de ziel. En als die magerheid aan de ziel er komt, dan is dat niet bevorderlijk voor het ondervinden van Gods goedheid, voor het loven van Hem, bij wie alles is te vinden wat nodig is voor ziel en lichaam. Dan gaat dat verflauwen. Liefdadigheid komt er dan. En er zijn meer oorzaken te noemen. Als we willens en wetens tegen Gods woord ingaan. Als we meedoen met dingen wat echt niet mag. En wat ook echt wel weten. Dat we over ons geweten heen werken. Ook dat geeft duisternis in het hart. En we hebben gesproken over Psalm 51. Wat was nou het gevolg van het zwijgen over de zonde? Dat er duisternis afdaalde in het hart en leven van David. Want de zonden maken scheiding tussen God en de ziel. Als je ingaat tegen je opvoeding. Als je de preken langs je heen laat gaan, dat kan een tijd zo zijn, ook als je genade ontvangen hebt. Door allerlei oorzaken. Dan is het echt niet zo dat de dominee anders spreekt. Of dat de Bijbel anders is als je daarin leest. Maar dat komt door je eigen zonde. En als je niet uitkomt voor de naam en het woord van God, terwijl dat wel zou moeten. Dat lijkt toch veel op verloochenen of niet. Dat is in zekere zin een verloochening. Als de wereld over de zonde spreekt en het genot wat daarin te vinden is. En we zwijgen over datgene wat er bij de Heere is te vinden. Dat zijn dienst een liefdedienst is. Dan wordt het donker. En in donker dan komt het ongedierte tevoorschijn, zeggen we wel eens. Laat ik het zo zeggen, dan komt de duivel naar voren. En die gaat wijzen op datgene wat misdaan is. U hoort er niet bij. Anders zou u wel gesproken hebben. Zal dat niet geklonken hebben in het hart van Petrus? Nadat hij tot 3 maal toe de Heere verloochend had. Er zijn zoveel oorzaken. Waardoor we zelf duisternis maken in hart en leven. Dal der moerbeziebomen. Maar de Heere laat daarin niet omkomen. Hij komt met zijn woord. En dat weet de psalmdichter ook. Als hij zelf door eigen schuld in het duister kwam, dan mocht hij in Gods huis horen wat de Heere zou doen. Toch weer verlossen uit die duisternis. En dat kan u alleen vanuit het volbrachte borgwerk van Christus, die de 3-urige duisternis is ingegaan. Die dat dal heeft gekend, zoals niemand dat gekend heeft. Dat dal der moerbeziebomen. Dat lijden, het sterven, onvergelijkelijk zwaar. Getuigd van onbegrijpelijk grote en eeuwige liefde. Niet alleen tot God, maar tot verloren zondaren. En zou je daar niet graag van horen, als het donker is geworden van binnen. Dat de Heer het weer licht kan en wil maken, omdat hij de getrouwe is. Omdat hij de Heere is met allemaal hoofdletters geschreven. En daarom, als zij in het dal der moerbeziebomen doorgaan, als het donker is, vaak door eigen schuld, misschien ook Gods soeverein vrijmachtig handelen in het leven van zijn volk en kinderen, stellen zij hem tot een fontein. Dat is onze tweede gedachte. Hulp gezocht, hem tot een fontein stellen. We kunnen onszelf alleen duister brengen, maar onszelf er nooit uit verlossen. Dat doet de Heere. En daarom mag de verwachting zijn alleen van hem. Stellen zij hem tot een fontein. Allereerst letterlijk. Als die Israëlieten door dat dal der Moebezi-bomen moesten doorgaan, waar geen druppel water ter verkoeling is, waar de hitte gedragen moet worden, de hitte van de dag, dan zorgt de Heere dat zij de knieën mogen buigen. Ontfermt u zich over mij. Dat ze bij hem zoeken. Het alleen van hem verwachten. Bij hem is de fontein des levens. Hij houdt in leven. Ze kunnen zichzelf niet in leven houden. Ze kunnen zelf de gevaren niet ontkomen. Ze kunnen zichzelf niet beveiligen tegen de pijlen die de Satan afschiet. Want juist als het door eigen schuld zo donker en duister is, als het door eigen schuld zo gaat stormen van binnen, als er geen enkele verwachting meer is, ja, dan wil de Satan dat nog eens onderstrepen. U hebt geen heil bij God. U dient de Heere niet echt. Dan had je zijn naam wel beleden. Dan was je daar niet naartoe gegaan. Dan had je meer tijd genomen om het woord van God in liefde te onderzoeken. En dan is er van de zijde van de mens geen weerwoord. Maar dan maakt de Heer het zo dat de knieën voor hem buigen. Dat ze smeken om ondersteuning, om bescherming, om bewaring, om hulp. Wel gelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. Stellen zij hem tot een fontein. En dat kan nu alleen omdat Christus heeft uitgeroepen: mij dorst. Hij wilde dorsten om lafenis te verwerven voor de zijnen. In hem een fontein ontsloten tegen de zonde en de onreinigheid. Niet bij jezelf. Je kunt het zelf nooit meer in orde maken. Ook niet bij anderen. Andere schepselen kunnen dat ook niet. Maria en de heiligen kunnen dat niet. Zal in de achterliggende week misschien naar voren zijn gekomen hoe Rome daar hele verkeerde denkbeelden over heeft. Stellen zij hem tot een fontein. Bij u, Heere, is de levensbron. Die God die geestelijk leven gewerkt heeft, houdt dat leven ook in stand. En zal de psalm nu teruggedacht hebben aan de tocht van Israël, die 40-jarige zwerftocht door de woestijn. Dat grote volk, daar was geen water voor. Maar de Heere zorgde voor water uit de steenrots. Daardoor werden zij verkwikt. Daardoor konden zij verder gaan. Een mens kan niet zonder drinken. En zeker in de woestijn duurt het niet zo lang. Als er geen drinken is, enkele dagen. En het betekent je dood. Maar de Heere bleef zorgen. Telkens opnieuw water uit de steenrots. Stellen zij hem tot een fontein. Mogen we het ook van de Heere verwachten? Mogen we opzien tot die God die kracht schenkt naar kruis? Denk eens aan Paulus en Silas in de gevangenis. Nadat zij gegezeld waren, werden ze in die onderste donkere vunzige kerker geworpen. En daar zongen zij tot eer van God. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moogt treffen, tot de God mijns levens heffen. Vanuit de benauwdheid opzien naar boven. Opzien tot hem die de overwinning behaald heeft op de vorst der duisternis. De gezalfde, zoals hij ook wordt aangeduid in deze psalm. Daar staat Messias, Dus dat betekent niet alleen maar dat David gekroond is tot koning, gezalfd is tot koning, en dat er bij David in zekere zin een bescherming en bewaring te vinden was, maar ten volle en ten diepste bij Christus gezalfd tot de allerhoogste profeet, om de weg te wijzen onder alle omstandigheden. Gezalfd om koning te zijn, om het alleen van hem te verwachten. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat leefde ook in het hart van deze dichter, die verlangde naar Jeruzalem. Stellen zij hem tot een fontein. Wie het zoekt bij de afgoden, wie het zoekt in moeilijke omstandigheden bij mensen en zo afgoden van hen maakt, zal daar teleurgesteld mee uitkomen. Vest op prinsen geen betrouwen, daar gij nimmer heil bij vindt. Wie op mensen bouwt, het van hem verwacht, die zullen teleurgesteld uitkomen. Maar wie door genade op de Heere mag vertrouwen, alles aan hem mag voorleggen, ook als daar geestelijk een dal is van moer bij bomen. Bakadal, tranendal. Ja, dan worden de tranen vergoten vanwege het bedreven kwaad. Tranen over de zonde. En die tranen zijn de Heere aangenaam. En op die tranen zal de Heere zich ontfermen, niet omdat daar iets van verdienste in die tranen ligt, maar omdat het werk van Christus in het hart gekomen is. Hij is daar koning geworden en dan zal hij zijn onderdanen nooit ten onder laten gaan. In dat dal der moerbezibomen, in dat bakadal, in het tranendal. Maar hij sterkt en hij troost. Hij betoont zich de goede herder te zijn, die altijd blijft omzien naar schapen en lammeren die telkens weer afdwalen. Die inderdaad te weinig tijd nemen. We noemen dat wel stille tijd. Kennen jullie dat, jongelui, stille tijd? Dat je een vaste tijd probeert aan te houden, waarop je persoonlijk Gods woord onderzoekt. Persoonlijk mediteert over dat woord. Bezig mag zijn met de dingen van de eeuwigheid. Want we zijn op doorreis. En we reizen niet allemaal naar het hemelse Jeruzalem. Dat geldt alleen van hen die het zeggen mogen in waarheid: mijn koning en mijn God. Het geldt toch alleen van hen die sterkte in de Heere zoeken, die zelf geen enkele kracht hebben, die zichzelf niet staande kunnen houden, dat ook heel vaak ervaren en daarom des te meer aangewezen worden op de Heere en op zijn hulp. Stellen zij hem tot een fontein. Een fontein bevat maar niet enkele druppeltjes water, een overvloed aan water. En dat laat ons nu zien dat er zeer veel genade bij de Heere is te vinden. Dat er zeer veel hulp bij hem te vinden is. Ondersteuning, kracht naar kruis. Troost in droefheid. Stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Hulp gekregen. Ook van boven zullen zij gezegend worden door de Heere. Regen. Wat is dat een verkwikking? Als je in een hete landstreek voortreist en je van dorst versmacht, als er dan regen komt van boven, als er een fontein is beneden, Wat is dat niet ontzaggelijk rijk? Daar komen de krachten terug. Gekregen hulp. De Heere schenkt wat zijn reisgenoten nodig hebben. Hij zal er niet begeven. En hij zal er niet verlaten. En hoe doet hij dat dan? Hoe schenkt hij die hulp wel? Letterlijk werden aan die Israëlieten krachten gegeven om voor te reizen naar het aardse Jeruzalem. We lezen dat in vers 8, ze gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. De Heere gaf kracht. En dat verlangen werd dus ook vervuld. Het verlangen om te komen in Jeruzalem. En nu zou het nog kunnen zijn dat iemand sterft op weg naar het aardse Jeruzalem. Dat zal best wel eens voorgevallen zijn. Maar op reis naar het hemelse Jeruzalem kan dat nooit gebeuren. Want als de Heere op weg gebracht heeft naar dat hemels Sion, dan zullen ze daar ook komen. Wat er ook gebeurt op hun levensreis. Hoeveel moeite en zorgen daar ook zullen zijn. Hoeveel inzinking geestelijk gesproken er ook is. En vaak door eigen schuld. Hoeveel dodigheid er is door te weinig tijd te nemen voor het zoeken van het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. De Heere zal toch niet begeven en zal toch niet verlaten. En dat verlangen naar het hemelse Jeruzalem, dat wordt telkens weer gekend. Verlangen om daar te mogen komen waar nooit meer duisternis zal wezen. En we gaan zingen het vijfde vers van Psalm 84. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Het vijfde vers van Psalm 84. ontijn en regen. Bij de Heere is alles te vinden. En op het gebed schenkt Hij ook wat nodig is. En hoe verkwikt Hij dan de ziel? Wel allereerst door zijn woord. Ik ben de goede herder. Als dat nou spreekt. En stel mijn leven voor de schapen. Dat werk van Christus, dat werd gepredikt in het oud-testamentische heiligdom. En ook nu staat dat werk centraal. Zeker nadat de Heere de reformatie gegeven heeft. Er is alleen maar zaligheid door het werk van de zaligmaker. De gezalfde bij uitstek. De Messias die beloofd was, gekomen is en nu gezeten is aan de rechterhand van God de Vader. Die alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde. En dan geldt het. Mij zal niets ontbreken. De goede herder, die zorgt volmaakt. Als het beleefd en beleden mag worden, mijn koning en mijn God. Dan is dat een God en koning die waakt over zijn onderdanen. Die geeft aan zijn gunstgenoten wat ze nodig hebben. Die zijn dienaren en dienaressen gedenkt, soms bijzonder verkwikt. Dat kan aan de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Als het daar open gaat, wat Christus gedaan heeft om de zaligheid te verwerven. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Alleen zalig worden door het werk van Christus. Als het geloofszicht er mag zijn op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, dan verkwikt de Heere de ziel. Dan geeft Hij water uit die fontein. Dan daalt er regen vanuit de hemel neer op een uitgedroogde aarde. Op een ziel die smacht naar de liefde van God. Naar de vreugde van Gods heil. Daar gaat het hart van de dichter van Psalm 84 naar uit. En dat was ook het verlangen van David, weten we het nog, uit de 51ste psalm. Geef mij weder, geef mij opnieuw de vreugde van uw heil. Door eigen schuld was die vreugde geweken. De gevoelige tegenwoordigheid van God. Zijn liefdesuitlatingen. Maar de Heere liet daar niet in omkomen. Hij zond Nathan. Gij zijt die man. In zekere zin doet de Heere dat nog. De wet is vanmorgen voorgelezen. Gij zijt die wetsovertreder. Gij zijt die moordenaar. Gij zijt die afgodendienaar. Gij zijt die echtbreker of echtbreekster. Dat brengt op de knieën. Ook opnieuw. Heere, wees mij de zondaar genadig. En wat de duivel dan ook voorhoudt. Als hij het wil wijsmaken dat u te zwaar gezondigd hebt. Dat jij te lang tegen Gods geboden bent ingegaan. Dan zegt de Heere in zijn woord. Al waren uw zonden als scharlaken. Zij zullen wit worden als sneeuw. al waren zij rood als karmozijn. Zij zullen worden als witte wol. Bij de Heere is veel vergeving. Wat is het ontzettend erg. Als we nog geen pelgrim zijn. Op reis naar het hemels Sion. Dan zijn we ergens anders heen op reis. En dat mag ik niet verzwijgen. Zeggen de rechtvaardigen dat het hen wel zal gaan. Maar de goddelozen dat het hen kwalijk zal vergaan. Op reis naar die plaats waar geen druppel water ter verkoeling meer gegeven zal worden. Nu zijn we nog in het heden der genade. De Heere komt nog tot ons. En hij meent het als hij zegt, zoek het bij mij. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Smeek dan maar, neig mijn hart. En voeg het samen tot de vrees van uw naam. Om de Heere te mogen gaan dienen met de liefde van het hart. Om hem te mogen bedoelen. En dan ken je ook dat verlangen naar Gods heiligdom. Als we dat niet kennen, dan is het zeker mis. De dichter van Psalm 84 verlangde ernaar om weer in Gods heiligdom te mogen komen. Om daar te mogen zijn waar hij horen en zien mocht wie de Heere is en wat de Heere doet voor schuldige zondaren en zondaressen. Als zij door het dal der moerbezibomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Dan nemen de krachten zelfs toe, dat is wonderlijk. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. En dan wordt de Heere aangeroepen als de God Jacobs. Die God die in Christus naar Jacob heeft omgezien en is blijven omzien. Alle dingen moesten medewerken ten goede in zijn leven. Zichzelf in de moeite en de zorgen gebracht. Hij moest vluchten. Met zijn staf is hij over de Jordaan gegaan. Maar toch heeft de Heere hem rijk gezegend. Ook voor hem een fontein en regen. Ook in geestelijk opzicht. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Hij verwacht het alleen van de zaligmaker toen het sterven werd. En daar is hij niet beschaamd mee uitgekomen. De Heere is een zon en schild. Een zon. Hij wekt het leven. Houdt het leven in stand. Ook het geestelijke leven. En voltooit zijn werk. Door de zon kunnen de gewassen rijpen op aarde. Doordat God een zon is, zijn daar de vruchten van de goede werken te vinden. En een schild. Hij bewaart te midden van de gevaren. Wie bij de Heere mag schuilen, wie het van hem mag verwachten, zal nooit omkomen. De eeuwige zaligheid wacht. De Heere zal genade en ere geven. Genade, het is niet verdiend. Verdiend door Christus. En ere, dat betekent dat die mens die het beeld van God is kwijtgeraakt, toch dat beeld weer terugkrijgt. De Heere weer mag gaan dienen. Dan zal die mens aan het doel beantwoorden wat God voor ogen had in het paradijs. Eer, de kroon van de schepping. En dan zal die mens nooit meer bedroefd zijn. Dan wacht de eeuwige zaligheid. Hij zal het goede niet onthouden, degenen die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Heerscharen legermachten, de Heere die de legermachten aanvoert, de hemelse legermachten, hij zal blijven gedenken. En dit zal waar worden, wat we lezen in Openbaring 7, vers 16 en 17. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. De zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hun leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, geef dat de moeite en de zorgen van het leven op de knieën mogen brengen voor u, voor het eerst of al meer. En geef als uw kinderen het moeilijk hebben in geestelijk opzicht, dat ze het van u mogen verwachten, u tot een fontein mogen stellen, dan zult gij toch gedenken, sterken, troosten, zoals geen mens dat kan. Heb ook moedig dank voor alles wat gij gaaft. Vergeef wat zondig is geweest, wat gebrekvol was. Wees door uw Heilige Geest de naprediker in ons hart. Bedenk in de week die weer is aangebroken, help bij alle dingen maatschappelijk en ambtelijk de taken die verricht dienen te worden. Zonder u kunnen we toch niets doen, ook in de opvoeding niet. In het volgen en geven van onderwijs ook niet. En als we niet meer kunnen werken, omdat we oud geworden zijn of omdat we ziek zijn, dat we het ook dan van u verwachten mogen. Wil bewaren voor gevaren op de weg en op het water. Wil bovenal bewaren voor een onverzoend sterven. We smeken dit uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het zesde vers van Psalm 84. Want God de Heer is zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. En wat er verder volgt uit het zesde vers van Psalm 84. Thank you. ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.